En dan nu eerst enige uitspraken in de Bijbel zelf over de onvergankelijkheid, dan wel onveranderlijkheid van het woord. En ik lees een reeks schriftplaatsen. Ik hoop dat u dat zo snel met mij mee kunt lezen in bijvoorbeeld Psalm 119, om te beginnen. Psalm 119, vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. In het algemeen betekent dat dat het is van geslacht tot geslacht. Zoals de Heer ook de aarde heeft vastgemaakt en zij blijft staan. Dat was dus het volgende vers, vers 90 uit Psalm 119. Zo goed als God door zijn woord de aarde gemaakt heeft en die blijft staan, zo blijft ook zijn woord staan. Dat is onvergankelijk. Onderweg staat er ook ergens in de Bijbel iets van, en zolang zon en maan elkaar afwisselen en de seizoen elkaar afwisselen en dag en nacht afwisselen, zo blijft ook mijn woord bestaan en zolang blijft Israël mijn volk enzovoorts. Zo horen met dezelfde strekking, natuurlijk. Je vindt het hier ook in vers 152. Van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. Kennelijk toch terugverwijzend naar het verleden. Het was er altijd al, om zo te zeggen. Nou ja, sinds mensenheugen is, stond dat woord van God vast. Bij God. En deze hele psalm is natuurlijk een lofzang op dat woord van God. Vandaar dat we deze gedachte bij herhaling tegenkomen. Ook in vers 160. Het begin uws woords is waarheid. En in der eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. Want waarheid en recht hangen met elkaar samen. Het zijn hoge mate synonieme begrippen. Want waarheid is dat wat blijft. En recht is eveneens dat wat blijft. En God blijft. In dat verband zou je net zo goed ook in Hebreeën 13 kunnen lezen. Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Want in de samenhang van de Hebreeënbrief, waar het gaat over dat woord van God, om zo te zeggen, ja, daar past dat volledig. Dat woord is Christus, zei Johannes. En Hebreeën zegt, en Christus blijft aan zichzelf gelijk. Want dat is wat de uitdrukking eigenlijk betekent. Blijft aan zichzelf gelijk. En die uitdrukking, uw woord bestaat in der eeuwigheid, hier drie keer uit Psalm 119, kennen wij ook uit Jesaja 40. Die zoek ik ook wel even op. Want daarstraks heb ik even geroepen of verwezen naar de eerste hoofdstukken vanaf Jesaja 40. En in Jesaja 40 lees ik dan de uitspraken die wij kennen uit het Nieuwe Testament, met name van Petrus. Namelijk Jesaja 40, vers 6. Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid is als een bloem des velds. Het gras door de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Waarbij ik dan toch wel even wil vermelden dat alle vlees is gras in principe ook gaat over het woord, over de mens. Maar ik heb gewoon geen gelegenheid nu om uit te leggen dat vlees hier hetzelfde is als vlees in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Het gaat namelijk over een boodschap, een filosofie, een mededeling. Al wat de mens te melden heeft, vlees, al wat de mens tot stand brengt vanuit zijn eigen denken, al wat hij materialiseren kan, al wat vlees is, gaat voorbij. Maar het woord des Heren, en dat woord vlees is ook het woord voor evangelie, in het Hebreeuws. Al het woord des Heren, dat bestaat in der eeuwigheid. En al die menselijke ideeën die hij in de loop der duizenden jaren ontwikkelt en in veel gevallen ook nog praktiseert, implementeert, of hoe het maar heet mag, Dat gaat allemaal voorbij. Al die wereldbeschouwingen wisselen elkaar af. Zijn modieuze dingen. Men ontleent dan ook het idee van evolutie dan wel vooruitgang aan. Maar het is niks als verandering en visieuze cirkel in principe. Men komt altijd weer op hetzelfde plekje terecht. Op gaan blinken en verzinken. En dan weer op gaan blinken en verzinken. En dat gaat maar door. Vandaar dat men elders het menselijk bedrijf vergelijkt met een merry-go-round, heet dat. Met een draaimolen. Weet je wel. Ik wil eruit. Dat is klassiek. Je gaat met een rotgang in het rond en je komt nergens. Daar hebben ze het in Den Haag over. Dus de publieke opinie van vandaag aan de dag was de mensen in ons land bezighoudt. De vooruitgang, en dat gaat niet goed, en er moet wat aan gedaan worden. Gewoon even loslaten, eruit springen, hè. Dat doet even zeer, maar dan ben je er ook af ook. Sprak hij uit ervaring. Je springt er gewoon uit. Ja. Ik heb het niet over de speeltuin nu, maar je springt er gewoon uit. Laat me zitten. Wat een gedoe allemaal, zeg. Je komt nergens, dat zie je toch? En onderweg in die draaimolen denk je, dit heb ik toch eerder gezien? En daarna, ja, nou weet ik het, ja, dat heb ik eerder gezien. En dan zegt de prediker, er is niks nieuws onder de zon, al wat geweest is, er komt weer voorbij. Dat betekent dat we in een draaimolen zitten. De snelheid is hoog, maar je gaat nergens naartoe. Nou ja, toen. Maar dat is wel wat het is, dat is wat hier staat. Het woord des Heren, het woord onze God, staat, waarom er bus staat, weet ik ook niet. Het is gewoon staat, want staan is blijven staan, staat in de eeuwigheid. Waarna dat woord vlees uit vers 6 nog enige malen voorkomt in de volgende verzen, maar daar is het vertaald met verkondigster van goede boodschap, verkondigster van goede boodschap. Toch, vers 9? Met evangelie dus. Het is echt hetzelfde woord. Vlees is namelijk een realisering eventueel, maar het is de realisering van een idee, van een plan enzovoorts. En wat de mens ook overhoop haalt, uiteindelijk is het niks. En wat God overhoop haalt, ja, dat blijft bestaan. En dus zijn woord ook, zijn plan ook, dat is de Bijbelse gedachte. Goed, dan hebben wij hoofdstuk 46 van Jesaja, die heb ik in de loop van de dag ook genoemd, dan wel bedoeld. Onder andere dan, Jesaja 46, waar staat in vers 9, gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer. Er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af verkondigt die dingen die nog niet geschied zijn. Heb je dat? Al die dingen liggen vast in het woord en daarmee in de wijsheid en kennis Gods. Die zegt, ik die zegt, mijn raad zal bestaan of staan blijven. Ik zal mijn welbehagen doen. Wat ik wil, dat doe ik. Zie? En dan hoofdstuk 48, vers 5. Ik lees vers 4. Omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is. Dat had dan spier moeten zijn in moderner Nederlands. Maar dat is wat het is. Omdat uw nek een ijzeren zenuw is, een hardnekkig volk, en uw voorhoofd van koper, daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb ik het u doen horen, opdat gij niet misschien zoudt zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Gij hebt het gehoord, aanmerk dat alles, enzovoorts. Het idee is namelijk dat God de dingen van tevoren aankondigt, met name in deze hoofdstukken. Dat heb ik u vanmorgen genoemd, in verband met de ondergang van Babel, dat nog niet eens opgekomen was. En de komst van ene Kores in 45 vers 1. De Heer zegt, maar ik vertel het u van tevoren, zodat je later niet denkt dat je het zelf tot stand gebracht hebt, of dat je afgod het gedaan heeft, of jouw kracht, of jouw filosofie, of wat dan ook maar. Heb je dat? Doet er niks aan toe, doet er niks aan af. Het is een van de dingen die Jacob heeft moeten leren toen hij bezig was met stokjes schillen enzovoorts, om die kudde maar te doen groeien van hem enzovoorts. Hè? Voor de komisch verhaal. Wat het betekent gewoon is, Jacob kan doen wat hij wil, maar het maakt niks uit. God had hem beloofd. En God vervoerde dat in al dat gedoe van Jacob had niet gehoeven. Het is volstrekt overbodig zich druk maken en een uitdrukking van gebrek aan vertrouwen op de Heere God die hem beloften gedaan had. Enzovoorts. Nou ja, hier vind je ook zoiets. En ook uit deze hoofdstukken komt de uitdrukking: ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ik ben de laatste. In het Nieuwe Testament heet het dan ook nog: ik ben de Alpha en de Omega. Dat zijn letters. Want hij is de eerste letter, maar ook de laatste letter van het woord van God. God heeft het over niks anders dan over zijn Zoon. De Heer Jezus Christus, die uitdrukking geeft aan God en dus aan het woord Gods. Want dat is in de praktijk hetzelfde. Dan hebben wij, want ik noem er nog een paar, in het Nieuwe Testament enige uitdrukkingen zoals Romeinen hoofdstuk 9... Romeinen hoofdstuk 9, die heb ik er straks al aangehaald toen ik het had over die tweeling bij Rebecca. Vers 11, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen, het voornemen... opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Niet als een soort profetie van zo zal het ooit een keer gaan, als een vaststelling, maar als iets in overeenstemming met Gods plan. Iets dat onderdeel uitmaakt van het plan Gods. Waarbij Esau een beeld is van het Joodse volk onder de wet. En waarbij Jacob een beeld is van de gemeente die zijn zegeningen haalt bij Oom Laban. Zijnde een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En dan heb ik het toch even gezegd in het loopje weg zo. Heb je er nooit over nagedacht? Ik wel, als jongen al. Ik begreep het niet. Jacob kreeg het eerst geboorterecht en ik kreeg niks. Ik meen dat hij alleen zijn tandenborstel had. Als ik het goed gelezen heb, dat weet ik niet meer precies. Maar, hè? Hij ging weg. En misschien met een foto van zijn moeder, dat lijkt me wel. Maar hij ging weg met zijn knapzak enzovoort, hè? Ja, hij moet olie bij zich gehad hebben. Maar toen maar. Hij ging dus op weg en hij kreeg niks mee. Behalve iets abstracts. Eerst geboorterecht. En de Heer heeft het aan hem vervuld, maar hij kreeg het eerst geboorterecht van Isaac. Weet u nog, met het wildbraad en wat het maar was. Maar hij kreeg niks verder. En hij moest in zijn eentje weg en hij kwam schatrijk terug. En het bevorderde de broederliefde niet, maar toen hij terugkwam en Esau tegenkwam, die zo jaloers op hem was, zei Esau, maak je maar geen zorgen, Jacob, het is goed met mij. De Heer heeft mij veel gegeven. En toen zei Jacob tegen Esau, en de Heer heeft mij alles gegeven. Zoek het maar op, staat er echt. Je moet even zoeken, maar het staat er echt. De Heer heeft mij alles gegeven. Dat moet je vooral doen om je broer tegen je in het harnas te jagen. Maar toen maar. Maar de jaloezie, de nijd tussen die twee is de nijd die wij in de Bijbel ook tegenkomen tussen de 2 en de 10 stammen. En vervolgens de nijd tussen het Jodendom en het Christendom. Want het is precies hetzelfde ding. En het een is een beeld van het ander. Het staat vast in het plan. Het verschijnsel namelijk dat degene die op eigen werken vertrouwt minder voor elkaar krijgt dan degene die vertrouwt gewoon op wat de Heer zou doen. Heb u dat nog? Degenen die onder de wet leven zijn jaloers op degenen die in de vrijheid staan. En daarom zijn ze onze vijanden. Nou ja, gedragen zich als onze vijanden. Onder het motto, dat gaat zomaar niet. Het gaat zomaar wel. Het is God die dat doet. Nee, dit wordt beschreven in Galaten 4. En dan worden Isaac en Ismaël voor dat voorbeeld gebruikt. Een generatie eerder, maar het is hetzelfde verhaal. Ismaël als de slaaf, als uitbeelding van het Joodse volk onder de wet. Dat jaloers is op Isaac, die het eerst geboorterecht meekrijgt, maar die is in de praktijk een beeld van de gemeente. Nou ja, eigenlijk van de 10 stammen waaruit de gemeente gevormd wordt, maar toe maar. Nauwkeuriger hoef ik het niet te zeggen, het gaat me om die tweedeling. Zie. Maar wat er hierbij staat in Romeinen 9 is, opdat het voornemen Gods bleven, vast bleven. Dat wil zeggen, van tevoren wordt gezegd hoe dat gaan zou. Men zou er daar nou ook vrede mee moeten hebben, dat het zo gaat. God heeft het van tevoren gezegd. Overigens in Efeze 1 heet het, die heb ik u ook genoemd in het voorbijgaan, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus voor de nederwerping der wereld, vertaald met grondlegging der wereld. Dat is in ieder geval voor Adam. En het moeilijke van het verhaal voor velen is dan de kwestie van de zondeval, maar u weet dat ik daar geen problemen mee heb. De zondeval was niet de zondeval van Adam. Begrijp je me goed, het is sowieso geen Bijbelse term, dus je hoeft er ook niks aan te verbinden. Maar als je het woord dan toch gebruikt, dan moet ik u zeggen, nou ja, de introductie van de zonde in de wereld was niet bij Adam. En niet door Adam, dat was ver daarvoor al. Zondeval was, als je het zo mag noemen, is het de zondeval van de duivel. Degene die in de waarheid niet staande bleef, en het was voor Adam. Dat was zelfs voor Genesis 1 vers 3. Het was voor de nederwerping der wereld. Heb je die nog? En de Bijbel leert dat Gods verlossingsplan, Gods verlossingswerk dus, al vast stond, al een plan was, al een eeuwig voornemen was, voor de katabole, letterlijk nederwerping der wereld. Dat betekent dus ook dat de zogeheten zondeval van Adam een onderdeel, ik zei niet de wil is, maar een onderdeel is van Gods plan. God maakt de mens uit de stof der aarde en zegt, zus en zo, dit en dat, en dit zijn je instructies. En wat gebeurt er? De mens houdt er zich niet aan. Wat bewijst dat? Ja, wat bewijst dat? Dat hij een zondaar was, is. Dat uit de aarde niks goeds is. Want de eerste mens is uitdrukkelijk, tot in het Nieuwe Testament 1 Korinthe 15, uitdrukkelijk uit de aarde en dus aards. En daarom, opnieuw Genesis, daarom keert hij tot de aarde weder. Er is iets wat hem mankeert. En ja, mankeren, dat is hetzelfde als zondigen. Dat is missen. Dan gaat er iets fout. Dan ontbreekt er een verbinding, zal ik maar zeggen. Want dat is wat het eigenlijk is, hè? Zonde. De verbinding komt niet tot stand of kan niet worden gehandhaafd. Of zoiets. Dan is het mis, heet het. Of in mijn Nederlands, dan zit je zonder. Want dat is de betekenis van het woord. Maar het impliceert dat Gods verlossingsplan al is van voor de zogenaamde val van Adam. En als u denkt dat dat onorthodox is, moet ik u zeggen, nou, dat valt nog wel mee, want ook de orthodox-christelijke protestantse theologie kent het idee van dat er een verbond gemaakt was, het oudste verbond van God was het verbond tussen de vader en de zoon, verzin ze maar, het verbond tussen de vader en de zoon. Dat was al voor de schepping, leert men. En hoe komt men daarbij? Nou, uit dit soort uitspraken over van voor de grondlegging de wereld. Het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging de wereld. En hoewel zijn werken van voor de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Enzovoorts. Dan moeten ze dus daarvoor ergens toch al iets hebben van een verbond. Want ja, het heet verbondstheologie, dus je moet iets verzinnen met verbonden. Ik vind het een overdreven formulering. Maar het fungeert vandaag voor mij voldoende voor het idee dat men ook daar iets weet over dat verlossingsplan stamt, maar niet van in verband met de val van Adam, maar het is ver daarvoor. En de schepping van Adam maakt al onderdeel uit van het verlossingsplan. En dat weten we ook zeker, omdat God zei in verband met Adam, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de Bijbel zegt dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Zodat deze woorden uit Genesis gaan over de Messias. En dat wat daar dan eerst verschijnt, is daar een beeld van. Noem nog zo'n voorbeeld. God doet een belofte aan David. Dat gaat over de Messias en wat er verschijnt is Salomo. Oké. God doet een belofte aan Abraham. Omtrent de zaad van Abraham en wat er verschijnt is Isaac. Is toch duidelijk? God doet een belofte aan Abraham met betrekking tot het zogeheten verbond der genade. En wat komt er eerst? De wet. En die moet dan eerst voorbij en dan komt alsnog de vervulling van de belofte aan Abraham. Het is een gebruikelijke constructie. Zo gaan die dingen. Dat is Bijbels. En hierin ligt heel wat Bijbelse waarheid vast van tevoren. En daar gaat het met mij maar om. En in Efeze 1 vers 4 lees je dus terug over in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En in Efeze 3 lees je over gemeentelijke waarheid. In vers 10. Opdat nu door de gemeente, let op dat we het hebben over de zogeheten verborgenheid, zo heet het. De verborgenheid, welke in voorgaande eeuwen de kinderen, de mensen niets bekendgemaakt enzovoort. Dat is dit hoofdstuk hè, waar dat staat. En dan staat er, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen, ik meen dat de NBG daar heeft, naar het plan der eeuwen. Ik vind het eigenlijk een beetje beter, denk ik. En voornemen met betrekking tot eeuwen. En niet alleen maar een tijdsaanduiding, maar een aanduiding van tijden. Maar goed, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En ik noem dat niet zozeer een verbond, ik noem dat gewoon het plan Gods dat vast ligt in de persoon en het werk van Christus. Die hoofd zal worden van een gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En dat is niet pas ontstaan, dat plan of dat werk, na het ongeloof van het Joodse volk of zo, volgens de ultradispensationalisten. Maar in tegendeel, dat zit van ouds in de pen. Dat is van voor de tijden der eeuwen, zoals dat heet. Enzovoorts. Want dat is wat ons verteld wordt. Wat hier vandaag gebeurt, heeft wel niet betrekking op de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar het heeft betrekking op de verborgenheid eerst van het koninkrijk van Christus. En dat vind je wel degelijk, als je het ding kent, vind je wel degelijk in het Oude Testament terug. En terwijl ik het zeg, denk ik, ik had natuurlijk ook moeten verwijzen naar de 70ste week van Daniël. Als je het daar leest in Daniël, kom je er waarschijnlijk niet op, al weet ik dat nooit zeker. Maar in het licht van het Nieuwe Testament weet je zeker dat daar een onderbreking zit in de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Het is niet een wijziging van het plan, want als je het één keer weet, dan lees je het ook in Daniël 9. Dan heb je een antwoord op je vraag, waarom staat er dan en na die 62 weken, en waarom staat er niet gewoon en in de 63ste of in de 70ste, want dat is het dan eigenlijk, week, zal, enzovoort. Waarom staat er dan na de 62 in plaats van dat je verwacht 7,62? Dan komt toch de 70ste? Waarom staat er zoiets geks? En het antwoord is, omdat daadwerkelijk nog niet de 70ste week is, maar het is na de 69ste. Bij elkaar. En dat lees je vanuit het Nieuwe Testament daarin. Men verbiedt het ons natuurlijk. Dat noemen ze dan inlegkunde. Maar je moet de schrift lezen in zijn eigen licht. En zeker het Oude Testament in het licht van wat er daarover in het Nieuwe Testament verklaard, verhelderd, verlicht wordt. Toch? Nou goed. Plan der eeuwen dus. In ditzelfde verband lees ik ook Titus 1 vers 9... Ja, dat dacht ik. Maar ik geloof dat ik iets verkeerd genoteerd heb. Want die bedoel ik niet. Ik bedoel iets over onze roeping en onze genade die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen. Maar nou weet ik zo gauw niet waar die uitdrukking staat. Die bedoel ik. Hartelijk dank. 2 Timotheus 1 vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Denk om het woord, hè? Voornemen. Dat is een plan, een wil die tevoren bepaald dan wel vastgelegd is. Naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Voor mijn part voor eeuwige tijden, maar in ieder geval heel lang geleden. En waar het me om gaat is dat dat gemeentelijke waarheid is, die dus van ouds vast ligt in het plan Gods. En dat is dan wat er staat en wat bij gelegenheid ook geïllustreerd wordt. Hetzelfde lees je bij Petrus in 1 Petrus 1... 1 Petrus 1, vers 20. Nou ja, ik lees vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Dat is het jodendom. In elk geval. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest. Voor de, komt hij weer, katabole, de grondlegging, de nederwerping dus der wereld. Hij is voorgekend voor de nederwerping der wereld. Dat is voor Adam hoor. En nog verder daarvoor dus, hè. Ja. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Dat is in principe dezelfde uitdrukking als Hebreeën 1, waar we deze dag ongeveer mee begonnen zijn. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En in deze laatste tijden is dat Lam Gods geopenbaard. Ter wille van ons, om uwentwil. Het is dus niks anders dan de uitwerking van Gods eeuwig voorneming. De sterkste uitdrukking dienaangaande, vind ik persoonlijk, is die uit Hebreeën hoofdstuk 4. Waar gesproken wordt over de rust die beloofd is aan het volk van God. In de oud-testamentische tijd. En dan staat er, wij die geloofd hebben, wij die tot geloof zijn gekomen, gaan die rust in. Want ja, dan zijn je, dan ben je de draaimolen uit, hè. Dan ben je van dat gedoe af waar je horen dol van wordt. Je verliest in ieder geval je evenwicht vanuit zo'n draaimolen, dat weet je toch? Ja. Daarna ben je eruit, dan moet je eerst even bijkomen, dat duurt even. Dan, op een gegeven moment dan dank je de Heer op je blote knieën dat je daarvan verlost bent, zeg. Dan zing je, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Die grond is niet hier beneden, maar is achter het voorhangsel, dat weet u, hè. Met je anker dat ingaat tot in, uit de Hebreeënbrief. Nou ja, goed, Hebreeën 4. Waar staat vers 3? Want wij die geloofd hebben, kijk, vers 2 zegt geloof. Of het evangelie is wel verkondigd geworden, maar als je er niet in gelooft, heb je er niks aan. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar bij sommigen is het zo dat ze wel het evangelie gehoord hebben, maar ze hebben er niet in geloofd. En dan heb je er niks aan. Want wij, vers 3, die geloofd hebben, gaan in de rust. Gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Die ga ik niet toelichten, daar heb ik geen tijd meer voor. Maar het gaat me om de zin die nu volgt. Hoewel zijn werken van de katabole, de nederwerping der wereld af, al volbracht waren. Dat betekent, dat weet u, wat, u weet ook wat het niet betekent. Het betekent niet dat de Heer voor de grondlegging der wereld gekruist werd. En als het gaat over het lam, dan weet u dat u wel eens voorgekend, heb ik net gelezen, van de grondlegging der wereld, of wat het maar was, maar geopenbaard in de geschiedenis op een bepaalde datum, zal ik dan maar zeggen. Moest een keer gebeuren, het is gebeurd. En deze woorden betekenen dus niet dat alles al gebeurd was voor de katabole der wereld. En dus betekent het wel dat al deze dingen vastlagen in het plan van God en geschreven waren in de boekrol. Het zij aan de voorkant, het zij aan de achterkant. En dat het alleen nog een kwestie was van ontwikkelen. Met opzet gebruik ik dat woord. Ontwikkelen, afrollen, het uitwerken van het plan. Zie? Maar het stond alvast voor de grondlegging der wereld. Waar we mee van doen hebben, sinds God zeide er zij licht, is de uitwerking van het plan der eeuwen. Wij noemen het het verlossingsplan of het heilsplan of hoe je het maar noemen moet. Dat weet ik ook niet. Maar het gaat erom dat dat woord als zodanig onderweg in de loop van de tijd niet verandert. Het is niet een schaakspel waarvan de speler bij gelegenheid zegt, weet je wat, ik kan nu nog twee kanten op, laat ik nou die andere kant maar proberen. Het wordt me een beetje te link hier. Oh, ik had niet verwacht dat mijn tegenstander die zet zou doen. Dus weet je wat, dan doe ik E2, E4, of wat je me doet dan. Ik roep maar iets geks, maar dan doe ik die zet. Zo is het niet. Iemand zei vandaag nog, ik heb de jongelui verteld dat er een strijd is in de hemel. En hoewel het was op mijn christelijke school, hadden ze geen idee waar ik het over had. Ze hadden het nooit gelezen in de Bijbel, maar het staat er. Maar die strijd is niet gewoon twee partijen die het nou moeten gaan uitvechten of zo. Het is de ene kant iemand die zegt, dit ga ik doen en zo gaat het gebeuren en zo doe ik dat. En dan is het die ander die probeert alleen maar dat te voorkomen. Het zijn niet twee die op hetzelfde uit zijn, zal ik maar zeggen. Het is één die wat doet en de ander die zegt, ja, maar dat gun ik hem niet. Het is de waarheid tegenover de leugen. Het zijn niet twee ideeën. Het is niet één waarheid en nog een waarheid. Er bestaat niet. Het is maar één waarheid. Per definitie, waarheid is één. En hard en onvermijdelijk. En die ander die zegt, nou, dat staat nog te bezien. Ik weet niet of u het merkt, maar ik spreek over de duivel. Maar ik spreek tegelijkertijd over de samenleving, de wereld waarin wij leven vandaag. Een algemene levensbeschouwing waarin het bestaan van waarheid ontkend wordt. En waarin partijen vechten om hun eigen ideeën als waarheid door de stemming heen te krijgen. Heb je dat nog? Maar het is de duivel waar je mee van doen hebt. En het bewijst wat de Bijbel zegt, dat de wereld wordt geregeerd door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de leugenaar van de beginnen, kortom de boze. Daar hebben we mee van doen. En dus, er is God heel wat aan gelegen om te demonstreren dat hij zich houdt aan zijn woord. En het idee van, heeft God dan zijn volk verstoten? En het idee van dan te zeggen, ja, eigenlijk wel. Of voluit ja, wat je maar wil. Dat is in feite godslasterlijk. Dan sta je aan de verkeerde kant. Dan sluit je je aan bij de andere partij. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus. Natuurlijk niet. En als je dat denkt, dan komt het omdat je iets niet gevolgd hebt in het voorafgaande. Want, zegt Paulus, er is geschreven, er is geschreven, er is geschreven. Dat is Romeinen 3. Meer specifiek waar die dingen aan de orde zijn. God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft gezegd, het is altijd mijn volk en dat zal het ook altijd blijven. En dan lezen wij toch over Lo-Ammi en over niet mijn volk. Dat is waar. Maar ja, dan hebben we wat gemist. En dat is ook zo. En dat bedoel ik alleen maar te zeggen vandaag. Hè? Gods woord wordt vervuld. En onze bedeling mag dan vanuit een nogal plat aard standpunt lijken op wat mijn vader noemde, bij gelegenheid dan, een tussengeschoven periode. Maar ja, dat is echt wel heel plat vanuit je geschiedenisboek met jaartallen. Want in werkelijkheid, onze bedeling is feitelijk het hoogte, ik kies dat woord met grote nauwkeurigheid, het hoogtepunt, climax van Gods werk. Wat er hierna nog volgt, is gewoon de uitbreiding en implementering van zijn koninkrijk vanuit de hemelse positie naar de aarde en in heel de wereld en heel de schepping. Kortom, dat is het nederdalen van het hemels Jeruzalem. Maar goed. Maar het hoogtepunt is dat God verloren zondaren, die zijn van alle eeuwen trouwens, maar dat God verloren zondaren in onze bedeling eeuwig leven geeft, dat heeft hij hiervoor nog niet gedaan. Die gelovigen zijn gestorven en hebben de belofte niet verkregen. Wij krijgen die belofte vandaag, als we vandaag tot geloof komen. En dat nog niet alleen, herstel, zo van wat de Jehovah's getuigen zeggen te verwachten. Herstel van het paradijs op aarde. Nee, dat is kennelijk ingegeven door naturisten, maar ja, doe maar. Er staat nergens in de Bijbel dat dat de bedoeling is. En misschien is het de bedoeling, maar dan nog. Waar God ons toe geroepen heeft, is inderdaad de climax. Niet alleen verlost uit de positie van dood en tot leven gebracht, maar ook nog met Christus gezet, dat wil zeggen een positie gegeven in de hemel, aan de rechterhand Gods, als koningen en priesters. Als de hoogste instantie, gezagdragers, of moet ik zeggen verantwoordelijken, als dat vriendelijke klinkt in onze moderne tijd, in zijn koninkrijk. Dat is het hoogtepunt van alles. Dat is niet een zijsprong, dat is niet een plan B, het is helemaal gewoon het enige plan wat God heeft. Eerst geborene. Kijk, en daarna lezen wij gewoon in het Oude Testament over hoe het is met eerstgeborenen enzovoort. En dan begrijpen we dat er verband bestaat tussen eerstgeboorterecht en koningschap enerzijds, en anderzijds eerstgeboorterecht en priesterschap. En bovendien begrijpen we dan nog dat eerstgeborenen bestemd zijn voor de hemel. Voor God namelijk. Staat allemaal in het Oude Testament en is daar geïllustreerd. Met andere woorden, je vindt daar gemeentelijke waarheid. Als je de gemeentelijke waarheid kent uit het Nieuwe Testament, dan vind je het in het Oude Testament terug en blijkt dat het niet maar een plan B is, maar gewoon de uitvoering van Gods plan. Heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Wat is het dat sommigen ongelovig geweest zijn? Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Romeinen 3. En opnieuw is het antwoord, dat zij verre. En als je in Handelingen Paulus tegenkomt die ter verantwoording geroepen wordt, dan zegt hij, waar het over gaat, is de hoop van al onze geslachten. Alle stammen van Israël. Heb je dat nog? God heeft zijn volk niet verstoten. Het punt is alleen dat het werk Gods binnen Israël in onze dagen niet gerealiseerd wordt via Juda, maar via Efraïm. Als u wilt, niet via de twee, maar via de tien stammen. Ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen, maar toe maar. Je moet toch wat. God doet het langs een andere route en dan zegt jullie niet. Oké, maar ik heb hier nog 12 andere stammen. Hij heeft er 13. Dus toe maar. Dat is wat God doet. En daarmee demonstreert hij, misschien achteraf, maar daarmee demonstreert hij dat hij gewoon doet wat hij altijd gezegd heeft te zullen doen. En als je dat één keer gezien hebt, dan lees je weer Jesaja, dat heb ik nou niet met u gedaan, maar als je daar leest Jesaja 42 en Jesaja 49, dan kan er geen twijfel over bestaan dat specifiek gaat over Gods werk in onze tegenwoordige tijd, waarin Israël zich niet laat verzamelen, althans niet hier op aarde, en dus verzamelt de Heer Israël in de hemel. Vooralsnog. In overeenstemming met een plan dat vastgelegd is in die hoofdstukken van Jesaja. En niet alleen in die. En dan nog. Ja, ik zou met u moeten lezen uitspraken als: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En kent u die? Dat is uit het Oude Testament, hopefully, het meest bekende hoofdstuk uit Jesaja in het christendom. Als het dat niet is, dan moet ik zeggen, nou ja, dat had het moeten zijn, denk ik. Maar goed, daar ga ik niet over, want dat is Jesaja 53. Die kent u toch? Die van, als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, hij is uit de angst en het gericht weggenomen, enzovoorts. Hier staat impliciet vermeld en beschreven het lijden dat op Christus komen zou. Als het niet duidelijk is, dan adviseer ik Psalm 22 er ook maar even bij. Maar er staat er nou eenmaal. En in dat verband eindigt hoofdstuk 52 met: want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat is wat Paulus aanhaalt in Handelingen 15. En op zichzelf en onze bedeling van toepassing. Als hij zegt, ik kom binnenkort naar Rome en dan reis ik af naar Spanje. Dat is een van de klassieke routes naar Brittannië. En ik ben ervan overtuigd dat Paulus die route ook daadwerkelijk heeft afgelegd. En hier staat, de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. En daarna uitdrukkelijk dus de vraag, wie zijn dat? Dat is 53 vers 1. Ik vind het een ongelukkige hoofdstukindeling. De vertalers ook, dus die hebben er ook geen nieuwe kop over gezet, althans niet in mijn Bijbel. Waar gaat de evangelie naartoe? Waar gaat de zaligheid naartoe? Nou, dat is de vraag. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm, dat wil zeggen de kracht, en daarmee het werk des Heren geopenbaard? En zoals u ziet, mag ik aannemen, dit vers wordt geciteerd ook door Paulus in Romeinen 10. En hij past het toe op onze dagen. Maar ook in Johannes 12. Waar Johannes zegt, nee, het was ondenkbaar, ik zeg het met eigen woorden, het was ondenkbaar dat de Joden zouden geloven, want Jesaja heeft gezegd dat het niet zou gebeuren. Ja, dan gebeurt het ook niet. Maar integendeel zegt Johannes, het zou ergens anders terechtkomen. Niet bij de Joden. Want de vraag, wie heeft onze prediking geloofd, impliceert, wie heeft het dan wel geloofd? En aan wie is de arm des Heren dan wel geopenbaard als het niet aan de Joden is? En het antwoord is natuurlijk aan de 10 stammen van Israël, waaruit inderdaad vrucht gedragen is, waaruit de gemeente gevormd wordt in onze tegenwoordige tijd. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, als je denkt dat het Joodse volk zijn volk is, of was, dan heeft God het verstoten. Maar het is maar een deel daarvan. En alle die beweren dat het Joodse volk de verzameling is van alle stammen van Israël bij elkaar, moeten dus noodzakelijk de vraag, heeft God zijn volk verstoten, beantwoorden met ja. En als ze beantwoorden met nee, in de zin van nee, het Joodse volk is nog steeds Gods volk, dan hebben ze een nog groter probleem, want wie zijn wij dan? Toch? Die komt er niet uit. En toch, dingen staan gewoon in de Bijbel. Maar omdat het kennelijk of vermoedelijk niks van doen heeft met iemands persoonlijke zaligheid, bedoelend, het heeft niks van doen met de vraag of iemand al of niet in de hemel komt, heeft men er geen belangstelling voor. En men bestudeert dat dus niet. En beschouwt u dat wat gezwollen literaire taal van een profeet. En u weet, profeten zijn in trance, dus die zeggen allerlei gekke dingen. Iedereen weet dat orakels altijd, onbegrijpelijke taal is, toch? Waar je alle kanten mee op kunt. En zo raak je eraf. Maar de vraag is, waar is het naartoe gegaan? Nou, naar degene die het niet verkondigd was en die het niet gehoord hadden. En later lezen wij in Jesaja 65, vers 1. Ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet meer genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Zie, ik ben. Heb je dat? Gek naar een ander volk. Zijnde niet het Joodse. En dat heeft vrucht gedragen, dat andere volk. Want daaruit, uit die vrouw, om zo te zeggen, is in onze dagen de gemeente geboren. Nou ja, en zo zou ik nog wel een paar uur door kunnen gaan met vergelijkingen tussen uitspraken in het Oude Testament en daarna aangehaald in het Nieuwe Testament. In Jesaja heb je trouwens ook nog die over het spreken in tongen, Jesaja 28. Ik zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Het is simpelweg een illustratie van het tegenwoordige werk Gods, waarbij de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen en gegeven is aan de heidenen die het op hun beurt prediken in de meest vreemde talen, zoals daar zijn het Nederlands en het Fries. Ja, en het wordt verkondigd aan de Joden. Het helpt wel niet, maar het gebeurt wel. En het spreken in tongen op de Pinksterdag is de illustratie van dat deze dingen in onze dagen, maar ook in hun dagen, al actueel waren. En dat gemeente of gemeentebouw of gemeentelijke waren niet pas begint in Handelingen 28, maar gewoon in Handelingen 1. Nou ja, nog eerder. Bij de opstanding van Christus, die de eersteling, het hoofd is van de gemeente, waarbij dat hoofd aan de gemeente gegeven is tot hoofd, en waarbij de gemeente aan Christus gegeven is als lichaam. Of de discipelen dat wisten, ja, wat maakt mij dat uit? Ze spraken vervuld door de Heilige Geest. De vraag is of de Heilige Geest dat wist. Toch? Nou, ik denk dat ze dat wel wisten. Maar niet dat er iets toe doet. Er verandert namelijk niks mee. Het is niet anders dan de uitwerking van het plan Gods. Zie? Nou ja, die twee zullen tot één vlees wezen, heb ik al even aangehaald uit Genesis. Man en vrouw, Christus en de gemeente. Nogmaals, niet de bruid, want dan ontken je die hele waarheid weer. Zie? En in Jesaja heb je dan in Jesaja 62, dat heb ik toch hiervoor liggen ongeveer, daar hebben we in de eerste plaats de gemeente als bruidegom. In Jesaja 62 vers 5, En daarna heb je de gemeente ook nog als het loon van Christus. In Jesaja 62 vers 11. In vers 5 heet het: gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En nog een keer: en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En ik zeg altijd, je moet die zinnetjes onder elkaar schrijven en optellen, en dan weet je hoe het zit. Uw kinderen zullen u trouwen. Uw God is namelijk de bruidegom, maar het zijn ook uw kinderen. Het is namelijk de gemeente. Christus en heel de gemeente zal komen in een huwelijksrelatie met Israël. De gemeente is de bruidegom. En het is een volk. Dat trouwt met Israël als de bruid in de toekomst. Wanneer die twee tot één zullen worden alsnog. Dat is gemeentelijke waarheid. Maar het is Jesaja 62. En daarna heb je het nog een keer in vers 11. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil. Er staat gewoon uw Jezus. Maar ja. Ja, er staat een heil. Joshua. Van Joshua, uw heil. Uw heil komt, zie zijn loon is met hem. Dat u niet denkt, mijn loon is met hem. Of hun loon is met mij, of zoiets. Het is, uw heil komt, en het is iemand. Zijn loon is met hem. Want Christus komt met zijn loon. Efeze 1 zegt, wij zijn zijn erfdeel. En Jesaja 49 leert dat de Heer loon ontvangt voor een werk dat in zijn eerste komst niet totaal uitgevoerd is. Althans niet het gewenste resultaat heeft gehad. Maar hij krijgt er wel loon voor. Dat is de gemeente uit onze dagen. En in de toekomst komt hij met heel zijn gemeente. Zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En als ik tijd had, dan zou ik erop wijzen dat het hier gaat inderdaad over twee volken in de relatie tot elkaar. Dat is de gemeente enerzijds, met Christus aan het hoofd, en Israël anderzijds. Het is dus fundamenteel gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. En dan nog wat, een belangrijk aspect. De ongehoorzaamheid van het Joodse volk is niet een verrassing. Soms wil men ons vertellen van, nou ja, het evangelie werd gepredikt en het koninkrijk van Christus, dan wel het koninkrijk der hemelen of hoe je het maar noemen wil, werd gepredikt. Het is nabijgekomen, het werd de Joden aangeboden, maar die beliefden het niet. En toen heeft God in zijn haar gekrapt, dat zeggen ze er niet bij, maar dat zeg ik ongelukkige wijze, maar toen heeft God gedacht, wat moet ik nu eens doen met het volk, want zo komt het niet goed. Weet je wat, ik laat het maar even rusten. Misschien dat een toekomstige generatie wat wijzer is, en intussen ga ik maar de schapen van Jethro hoeden, of zoiets. Of dat een goed voorbeeld is. Nee, maar het is wel iets waar u wel eens over na mag denken. En dan kom ik daarna wel eens terug, zoals eens Mozes, weet u wel. Maar zo ligt het niet. Want reeds in het Oude Testament wordt ons verteld de ongehoorzaamheid van het Joodse volk als het één keer zo ver zou zijn. En dat is met name terug te vinden in Jesaja 6. Nee, er zijn meer schriftplaatsen, maar Jesaja 6 vers 9, dat is die schriftplaats over, maak het hart deze volks vet en geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. En zo verder. En daarna staat er, en hoe lang moet het dan zijn, Heer? En toen zei de Heer, totdat alles verwoest is. En dat is de beschrijving van het ongeloof van het Joodse volk. En dan zegt u, maar dat kan toch ook ergens anders opslaan? En dan zeg ik, ja, misschien wel, maar het Nieuwe Testament zegt ons dat het de beschrijving is van het ongeloof van het Joodse volk. Dat is wat de Heer zelf namelijk zegt, dat het dat is. En hij zegt dat in, heb je een pen? Matthäus 13 vers 14. Aan hen wordt vervuld hetgeen gesproken is de profeet Jesaja, zeggende geven, enzovoorts. Matthäus 13, vers 14. Marcus 4, vers 12. Precies hetzelfde, maar staat er dus nog een keer. Marcus 4, vers 12. Lucas 8, vers 10. Precies hetzelfde, maar staat er dus nog een keer. Johannes 12, vers 40 heb ik net geciteerd. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft. En wat Johannes zegt is niet dat het kausaal niet mogelijk was, maar dat het voor ons gelovigen ondenkbaar is dat het Joodse volk tot geloof zou komen, omdat geprofeteerd was door de Heer zelf dat het niet zou gebeuren. Niet omdat het de wil van God was, maar omdat God het wist van tevoren. Die weet gewoon, als je mensen onder wet brengt en mensen houden aan die wet vast, dan komen ze niet tot geloof, want mensen die aan wet vasthouden zijn niet geïnteresseerd in de waarheid. En dit was niet de politieke beschouwing van de toestand in de wereld door meester G.W.J. Hilteman. Maar toch is het dat. Waarom willen ze in Den Haag de waarheid niet weten? Omdat die mensen bezig zijn met wetten maken. Die denken dat de wereld maakbaar is. Zijn niet alleen trouwens. Met wetten en regels. En daarin speelt waarheid helemaal geen rol. Bovendien, als ze door de waarheid hun leden verliezen, als kiesvereniging zal ik maar zeggen, als politieke partij, ja, dan moeten ze de waarheid toch niet. Dan veranderen ze toch het partijplan om het beter verkoopbaar te maken en onder de mensen te krijgen. En als ze het niet willen veranderen, dan komt de juffrouw weer zeggen, dan gaan we het volk nog één keer uitleggen en dan gaan we erover praten. Stuk onbenul. Sorry. Die kleuterjuffrouws voor mij, die waren beter dan die politica weer na mij gelukkig ontschiet nu. Ik zie er nog zo voor me. Arrogante kwast op de televisie. Zo'n klein wijfje zit er van achter de tafel bij Pauw of waar het ook maar was. Van we gaan het volk nog één keer uitleggen. En dan gaan we erover praten met elkaar. Gee. Als ik zulke schooljuffrouwen gehad had, had ik helemaal niks geleerd. Maar toch maar. De waarheid kan ze niks schelen. Ze willen ons hun ideeën aanpraten. En dat is het probleem dat ze daar hebben. En niet alleen daar. Nou ja. En dat wordt ons gedemonstreerd. Het is belangrijk genoeg. Dat is wat ons gedemonstreerd wordt in het ongeloof van het Joodse volk. Ik ben geneigd me bij hen te verexcuseren voor dit soort uitspraken. Maar ik geloof dat het volstrekt bijbels is. Een demonstratie van Gods wegen dat je met wet en met religie, wat hetzelfde is, nergens komt. Je raakt de waarheid kwijt en je wordt gericht op jezelf. Je moet het zelf allemaal doen en de wereld redden, omdat je de wereldredder verworpen hebt. Daar leven wij in vandaag. Zelfs het voorbeeld van het Joodse volk leidt dus tot niks. Nou goed. Maar dit is wel wat wij hier in de Bijbel voorgelegd krijgen. Deze dingen kunnen domweg niet. Maar ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben in de loop van deze dag dat al deze dingen gewoon in de Bijbel staan en onveranderlijk zijn. Je kunt wel denken dat je God kunt manipuleren en dat onze werken of gebeden of ons vasten of ons lijden eventueel misschien God op andere gedachten brengt. Maar God komt niet op andere gedachten. Die gedachten heeft hij al lang geleden geformuleerd en ons bekendgemaakt. En als we hem serieus nemen, wat je toch met God zou doen, God serieus nemen, dan op zijn minst lees je met aandacht zijn boek. Of je laat het je voorlezen en uitleggen door Ezra. Ik bedoel, van hem staat Ezra de priester. En in de volgende zin heet hij Ezra de schriftgeleerde. Het is leuk hoor. Dat is hetzelfde. Ezra de priester, namelijk Ezra de schriftgeleerde, die las het volk voor uit de wet. En onderweg dan checkte hij of iedereen het gesnapt had. Nou ja, of ze het begrepen hadden en zo niet, dan legde hij het verder uit. En als iedereen het begrepen had, dan ging hij weer verder met lezen. Dat staat er allemaal. Ik snap niet hoe je dat kan doen in de praktijk. Maar goed, dat is mijn probleem dan. Maar het staat er wel zo, lees het maar na. Zie? Dat zou je doen met het woord van God. Om hem te leren kennen. En wat Israëls verharding en blindheid betreft, ik had er nog twee moeten noemen. Namelijk Handelingen 28. Jawel, Handelingen 28. Waarvan sommigen dan zeggen dat daar pas en daarna pas gemeentelijke waarheid geïntroduceerd wordt, of toegepast wordt, of bekendgemaakt wordt. Maar er staat in Handelingen 28 dat Paulus in Rome, niet eens in Jeruzalem, de Joodse hoofdstad, maar in Rome, de wereldhoofdstad, met daarin het Palatium Britannicum, maar dat Rome dus. Daar heeft hij een afspraak met de Joodse lijstlieden ter plekke. Ze kwamen bij elkaar, vers 23. En van Paulus staat aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En wat er aan uit te leggen valt, is dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden, maar vooralsnog verborgen zou blijven, omdat God eerst zich zijn gemeente van eerstgeborenen verzamelt. Maar hij betuigde en poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, als de Messias uiteraard, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. Nou ja, van Genesis tot Maleachi en van 's morgens vroeg tot de avond toe. Wel de dag. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij, aardige term in dit verband, dat ligt ook bovenop natuurlijk, scheiden zij. Ja. Als Paulus dit ene woord gezegd had, het was heel ontactisch van de man, maar het was wel de waarheid en ook nuttig, want we hebben het er vandaag nog over, toch? Paulus zei namelijk wel, namelijk terecht of goed, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, niet Jesaja, hè? Het is de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen. En de Heilige Geest zei tot Jesaja, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Kortom, zij willen niet horen. En de Heer zegt tegen Jesaja, maar je gaat wel naar ze toe en je gaat ze mijn woord brengen. En het zal tot effect hebben dat ze niet horen en nog minder willen horen en hun oren toestoppen enzovoorts. En uit macht der gewoonte het een en ander afwijzen, ze zullen verhard worden. Dat staat in Jesaja. Dat is pak een beet 750 jaar voor Christus. Ik roep maar wat, maar zoiets. Begrijp je wel? Dat is niet twijfelachtig. Of het Joodse volk wel tot geloof zou komen. Of dat is niet een tegenvaller dat ze niet tot geloof zijn gekomen in de dagen van Jezus en de apostelen. Dat is gewoon de afwerking van het programma. Het is de demonstratie van hoe dat werkt. Wat religie met de mens doet, wat wet met de mens doet, wat zelfs de Mosaïsche wet, de wet des Heren dus met de mens doet. Het maakt hem verhard en blind. Het leert een vertrouwen op zichzelf en op eigen werk, op eigen kennen en kunnen, zei een van mijn schoolmeesters ooit altijd. Ja, maar het komt niet goed. Waarheid speelt daar geen rol van betekenis. Als je waarheid zoekt, moet je zorgen dat je vrij wordt. En andersom, als je waarheid zoekt, zul je vrij worden. Daar zit ook weinig anders op. Dan moet je je eigen weg zien te gaan en zien te vinden. Op zoek naar dat ene. Goed, que goed. Waarom dat in het Frans moet, weet ik niet. Maar koste wat het kost. dan raak je een boel kwijt. Maar één ding weten wij zeker, de waarheid vind je niet in de legerplaats. Het is daarbuiten. Zie? En daar vind je dat woord. Met alles wat daaraan vastzit. En dat is dan deze. En naast deze hebben we altijd nog Romeinen 11, vers 8 en vers 25, waar deze dingen ook staan. Ja, ik zoek hem nou niet meer op. Maar daar staat het ook over die verharding en blindheid. En daar staat ook de vraag of God dat zo gewild heeft. En dan zegt Paulus, nee, natuurlijk niet. God heeft het niet zo gewild. Dat roepen ze ook vandaag, hè? Dat God dat gewild heeft, dat Israël verhard is vandaag. Het Joodse volk bedoelen ze. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet zo. Maar het is wel de wissel in de ontwikkeling van het heilsplan. Want bij het ongeloof van Israël wordt die route geblokkeerd. Maar het werk van God gaat dus verder via de andere tak van dat volk. En dat betekent de verzameling van een gemeente niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Geformuleerd vanuit een Joods standpunt, maar goed. Maar dat is het, ja. En zo staat het hier ook. Maar omdat we hier toch zijn, kan ik het niet laten. Ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is nu. Om te wijzen op het volgende vers in Handelingen 28. Het beruchte vers dat gebruikt wordt om aan te geven een verandering van Gods plan of zoiets. Er staat, het zij u dan bekend. Dit is de aftiteling, niet alleen van deze bijeenkomst in Rome, maar van heel de Bijbelse geschiedenis. Nou, in ieder geval die van Handelingen dan, vooruit. De aftiteling. U weet, dat is het ding wat je nooit te zien krijgt op televisie, want ze vinden dat we dat niet hoeven te weten, want dan komt meteen de reclame. Ik had een paar voorbeelden van reclame in gedachten. Bij nader inzien kan ik die beter nu niet gebruiken. Dus laat maar zitten. Dat vind ik ver beneden pijl, al die reclame, maar goed. He? Maar toch maar. Zie je dat nooit? Dan zit je eens film te kijken en dan ineens houdt het op. En dan komt er iets als aftiteling, maar die krijg je meteen weg. Boom. Dan schrik je rot, want dan geluid ineens drie keer zo hard. Vanwege de reclame en dan gaat het over maandverband. Ja, dat is, ja. Of waar het maar over... Sorry. Ik geneer me dood altijd. Ja, zelfs onder het eten. Maar goed. Eerlijk waar. Maar toe. Aftiteling. Let op de aftiteling van de heilsgeschiedenis. Het zij u dan bekend. Als je dit dan maar weet. Dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is. Niet dat er staat niet dat het evangelie aan de heidenen gepredikt zal worden vanaf nu. Het zou onzin zijn, want het gebeurde al in vreemde talen in Handelingen 2. Aan heidenen, oké, aan Joden met een vreemde taal, maar het is vanaf Handelingen toch wel degelijk hiervoor aan heidenen gepredikt. Er is zelfs een rel over ontstaan die zo hoog opliep dat ze in Handelingen 15 een synode bijeen moesten roepen. Een concilie, zoiets. Handelingen 15 toch? Over heidenen? Het is niks nieuws. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor het woord van God en voor het evangelie, voor de prediking daarvan, de priesterlijke functie van Israël, van de Joden wordt weggenomen en wordt gegeven aan een ander volk. Heidenen namelijk. Heeft niks te maken met aan wie het gepredikt wordt. Het heeft te maken met door wie het gepredikt wordt. Dat is een wijdverbreid misverstand. En daarom maak ik van de gelegenheid gebruik dat nog maar eens een keer te zeggen. In deze uitspraak had een tekstverwijzing onder moeten staan, vind ik echt, naar Matteüs 21, waar de Heer zei dat het koninkrijk Gods gegeven zou worden aan een ander volk dat zijn vrucht wel zou voortbrengen. Het zal gegeven worden een ander volk dan het Joodse. Dat is naar Joodse maatstaven dan dus een heidens volk. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Dat is gemeentelijke waarheid. Althans, de betere term is, het is tegenwoordige waarheid. En dan nog wat. Paulus zegt niet, het zij u dan bekend dat vanaf nu, Gods plannen veranderd zijn, of dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen gegeven is, ongeacht wat het betekent. Hij zegt, het zij dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Wat zei ik vanmorgen ook alweer over voltooid tegenwoordige tijd? Dat betekent dat het gebeurd is, maar nog voortduurt. Dat is dit ook zo. Met andere woorden, het is niet de aankondiging van iets wat vanaf nu gaat gebeuren. Het is de afkondiging van dat het gebeurd is en dat dat de gang van zaken is waartegen de Joden bezwaar hadden. En het blijft zo totdat, ruw gezegd dan, maar in principe, totdat het Joodse volk alsnog tot geloof zal komen. En dat dat in onze dagen niet zal gebeuren, weten wij ook, omdat de Bijbel zegt wanneer het wel gebeurt. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want er zijn 70 weken bestemd over het volk en uw heilige stad en wat het maar was. Gebeurt in onze dagen niet. En het blijft dus tot in onze dagen. Daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gezegd had enzovoorts. En na de opname van de gemeente gaat het gewoon verder met de prediking door twee getuigen. Maar door de prediking van het evangelie in Jeruzalem. Aan de Joden. Aan die stad die de heidenen gegeven is, om zo te zeggen. En die door heidenen vertreden wordt totdat de volheid der heidenen zal bereikt zijn en de stad zal verwoest worden. Dat is hoe de Bijbel dat leert. En of het wenselijk is of niet, daar hebben we het niet over. We hebben het gewoon over Gods plan dat hij ons bekendgemaakt heeft. En hij heeft gezegd, zo zal dat gaan. Zie? Het is geen verandering. En wat Paulus aan de Joden predikt, is niet een verandering. Dit was ook al lang gebeurd. Fundamenteel en in de praktijk reeds in Handelingen 2. Al was het maar via het spreken in tongen enzovoorts. Maar het was al eerder aangekondigd, want de verwijzing naar Matteüs 21 lijkt me duidelijk genoeg. Dat is een verwijzing van de Heer zelf, nog voor zijn dood, dat hij zegt, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En als ik nou nog tijd had, dan zou ik zeggen, nou ja, Mozes in Deuteronomium zegt dat al. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, Deuteronomium 32, vers 21... Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, niet mijn volk is, Lo Ami. Toch? Door een onverstandig volk zal ik u tot nijd verwekken, enzovoorts. Deuteronomium 32, vers 21. Aangehaald in Romeinen 10, vers 19. En daarna hebben we Jesaja 49, die heb ik niet genoemd. Maar Jesaja 49 wordt gesproken over een aangename tijd in de toekomst. En Paulus haalt het aan in 2 Korinthe 6. Hij haalt het vers aan en zegt, dat is vandaag, dat is nu. Nu is er wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Staat gewoon in het Oude Testament aangekondigd. In misschien wat onbegrijpelijke versen. Maar of het onbegrijpelijk is, dat hangt af van hoeveel kennis wij hebben van het woord van God in het algemeen. Het duurt soms even voor je wat begrijpt. Soms heeft het tijd nodig. Soms ben je er nog niet aan toe. Dat zei de meester op school dan. Hè? Nee, dat komt pas 2 klassen verder. Ja, zo lang kan ik niet wachten. Hè? Dus ja, mijn toestanden allemaal. Maar in principe werken die dingen wel zo. Geef het de tijd. En voordat je uitspraken doet en gedachten vastlegt, moet je eerst zorgen dat je een goede en zo breed mogelijke kennis hebt van de Bijbel. En met breed bedoel ik niet dat je een hoofdstuk bestudeerd hebt, maar dat je enige inzicht hebt in het algemeen van de hele Bijbelse geschiedenis en Gods handelen met de mens in het algemeen. En dan leer je onderweg vanzelf dat het niet gaat om de verbetering van de mens. De bedoeling is nou juist om aan te tonen dat dat niet werkt. En als de Heer zegt, oké, probeer het dan maar, ga je gang. Dan moet je niet zeggen, want dan ga ik God mijn best doen, want er staat toch in de Bijbel. Dan heb je het niet begrepen. Je wordt meteen geacht te zeggen, dat kunnen wij niet, o God, wees mij zondaar genadig. Maar enige nederigheid wordt dan inderdaad van ons verwacht. Onderwerping aan dat eeuwig blijvende woord van God. En wat wij zouden doen, simpelweg dat woord aanvaarden en geloven en onderschrijven wat Paulus zegt. Het geloof is de vaste grond voor de dingen die wij hopen. Een vaste grond, een bewijs van zaken die wij nog niet zien. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Want deze wereld en de gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar Gods woord blijft in de eeuwigheid. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om ons open te stellen voor dat woord. En niet voor die verzameling boeken, maar voor dat ene woord. Die ene schrift, heel de schrift, die door u is ingegeven en begeesterd en die ons spreekt over wie u die ene God bent en wat u als die ene God doet. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan het werk van die ene Heer, die een verlosser, die heiland. En wij danken u dat wij deel hebben gekregen in het bijzonder aan tegenwoordige waarheid. Aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen is opgeschreven. En dit niet op grond van enige verdiensten onzezijds, maar in tegendeel naar uw plan der eeuwen en naar uw verkiezende genade. Wij danken u dan, Vader, dat u voorzien hebt in een lam ten brandoffer. Dat u voorzien hebt in een hoge priester die ons betaamde. Dat u voorzien hebt in een plaats, een woning voor ons, daarboven bij u. En dat u ons een taak geeft, nu reeds als leden van lichaam van Christus. Maar dat u ook voor ons een plaats hebt en daarmee een taak hebt. Straks in dat koninkrijk en nieuwe schepping die zullen geopenbaard worden. We danken u dat we ons mogen uitstrekken naar die toekomst. In het besef dat hoe het ook gesteld is met die wereld vandaag om ons heen. Het zal nooit wat goeds voortbrengen. Maar we danken u dat u ons trekt uit die duistere wereld en overzet in uw licht, opdat wij in dat licht wandelend gemeenschap zouden hebben met u en met elkaar en samen in de naam van onze heiland onderweg zouden zijn gaan naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Daarom in alle vrijmoedigheid bevelen wij ons bij u aan. Wees u dan ons nabij, niet omdat we daaraan twijfelen, maar omdat u het belooft in uw woord. Wees u dan ons nabij. Bewaart u ons van de boze om Christus wil. Amen.